Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, u mag uw zwaard uit de schede halen. En ik wilde graag enkele versen met u lezen uit het Bijbelboek Leviticus. Leviticus hoofdstuk 8. Leviticus hoofdstuk 8, waar in mijn Bijbel bij staat de wijding van Aaron en zijn zonen, de zogenaamde priesterwijding. En ik lees vanaf vers 1. Daar staat: verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: neem Aaron en zijn zonen met hem, en de klederen, en de zalfolie, daartoe de var der zondoffers, en de twee rammen, en de korf van de ongezuurde broden, en verzamel de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst. Mozes nu deed gelijk als de Heere hem geboden had. En de vergadering werd verzameld aan de deur van de tent der samenkomst. En toen zeide Mozes tot de vergadering: dit is de zaak die de Heere geboden heeft te doen. En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen en wies hem met dat water. En daar deed hij hem dan de rok aan en gordde hem met de gordel en trok hem de mantel aan. Ook deed hij hem de efod aan en gordde die met de kunstelijke riem des efods en ombond hem daarmee. Voorts deed hij hem de borstlap aan en voegde aan de borstlap de urim en de tumim. En hij zette de hoed op zijn hoofd en aan de hoed boven zijn aangezicht zette hij de gouden plaat, de kroon der heiligheid, gelijk als de Heere Mozes geboden had. En toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel en al wat daarin was en heiligde ze. En hij sprengde daarvan op het altaar 7 maal. En hij zalfde het altaar en al zijn gereedschap, mitsgaders het wasvat en zijn voet, om die te heiligen. En daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en hij zalfde hem om hem te heiligen. En ook deed Mozes de zonen van Aaron naderen en trok hun rokken aan en gordde hen met een gordel en bond hun mutsen op, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Nou, tot zover maar even. Ja, hier in Leviticus vinden we dan de zogenaamde priesterwijding, waar Aaron en zijn zonen in functie worden gesteld. Maar waar Aaron en zijn zonen hier ingewijd worden als priesters onder het oude verbond, vinden we in het algemeen, als we een stap terug doen, hier ook de roeping van het volk Israël, wat geroepen wordt uit de wateren van de Schelfzee, de wateren die de woestijn scheiden van Egypte, wordt dat volk geroepen tot een priesterlijk koninkrijk, zoals in Exodus 19 staat. Dus het volk Israël werd afgescheiden van de overige volken, van het grote Egypte, en apart gezet en geroepen tot een volk dienstbaar aan God. En zo zouden ze dus ook dienen. Zo zouden ze de Allerhoogste dienen en zouden zij als een volk van middelaars dienen ten opzichte van de overige volkeren. Maar binnen het volk Israël vinden we dan ook weer een onderverdeling in verschillende stammen. En de stam van Levi werd aangemerkt als de zogenaamde priesterstam. Nou, en hier vinden we dan dat binnen die Levitische stam de eerstgeborene, nou ja, de lijn van Aaron, gewijd werd tot de priesterlijke familie. Nou ja, en Aaron is vervolgens de eerstgeborene en hij werd gezalfd tot hoge priester. En dat is eigenlijk wat we hier beschreven vinden, dat Aaron prachtige kleding aankreeg en zijn hoofd werd vervolgens gezalfd. En dat ging gepaard met offeranden en zegen. En ja, in het algemeen hadden die priesters daarmee een onderscheidende functie dus in het volk. En hun taken waren, we hebben daar vorige week hier ook op Urk bij stilgestaan, de taken van de priesters waren in het algemeen het verrichten van de tempeldienst. Algemene zaken die gedaan moesten worden binnen de tabernakel of de tempel. En het brengen van offers horen daar bijvoorbeeld bij. Maar ook bepaalde reinigingsrituelen moesten zij uitvoeren. Maar een andere belangrijke functie van de priesters was dat zij de wet zouden onderzoeken. Dat zij de wet zouden onderzoeken, overpeinzen en bewaren. En vervolgens zouden onderwijzen aan de overige leden van het volk. Dat is wat ze zouden doen. En op het moment dat het praktisch werd, op het moment dat er een dispuut was of een oneenigheid tussen verschillende leden van het volk, zouden zij de wet zodanig onderwijzen dat zij daarmee recht zouden spreken. Het recht zou voortgebracht worden. En de priesters hebben daar dus een hele belangrijke taak in. Nou, en vervolgens zouden zij ook zegenen. Want het volk wordt gezegend op het moment dat zij gevoed worden met het woord van God. Op het moment dat die woorden in hun hart zouden zijn. Een belangrijke voorwaarde voor het priesterschap is dat zij dat van geboorte zouden zijn. Dus niet iedereen kon zomaar priester worden, maar zoals gezegd, zij moesten uit de stam van Levi zijn en binnen de stam van Levi ook nog eens uit de familie van Aaron voortkomen. En verder moesten zij ook nog volkomen zijn. Er mocht niks op ze aangemerkt kunnen worden. Dus ja, er was wel een soort voorwaarde die nageleefd moest worden. Het was niet zo als in onze samenleving dat die heel inclusief moet zijn, dat iedereen maar mee kan doen. Nee, je moest volkomen zijn. En vervolgens is ook een belangrijk aspect van het priesterschap dat het niet voor heel de wereld was. Dat zou Israël wel zijn binnen de overige, of ten opzichte van de overige volken. Maar het priesterschap in Israël was beperkt tot Israël en Israël. Binnen het volk zou het blijven. Dus op het moment dat je deel wilde krijgen aan het priesterschap van Israël, dan was dat er maar één ding op en dat was je voegen tot dat volk en je onderwerpen aan de God van Israël. Nou, in de woestijn waren er wel meer mensen die meegetrokken waren die zich onderwerpten aan de God van Israël. Nou, en binnen die priesterlijke familie met hun taak had je dan de hoge priester, die ook wel de hoofdpriester werd genoemd, want dat was hij. Hij was het hoofd van de familie en dus ook het hoofd van dienst. En hij heeft specifieke taken die hij extra op zich nam. En de belangrijkste die we eigenlijk lezen is alles wat zich afspeelt rond en op Grote Verzoendag. En dat vinden we dan in Leviticus 16 uitgebreid beschreven. Namelijk dat de hoge priester eenmaal per jaar het binnenste heiligdom mocht ingaan om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Dat was exclusief voor hem. En als je dat eventjes apart neemt en dan leest wat er in Hebreeën 5 vers 1 over geschreven staat, dan staat daar, en ik ga er nu niet omwille van de tijd naartoe, maar dat die hoge priester uit de mensen genomen werd en gesteld namens de mensen voor God in de zaken die bij God te doen zijn. Dus hij vertegenwoordigt de mensen bij God. En dat is een hele belangrijke, unieke functie. En het spreekt dus voor zich dat er niks op hem aangemerkt mocht worden. Want dat heeft allemaal te maken met die prachtige typologie die erachter zit. Namelijk dat die hoge priester een voorloper is, een schaduw is van onze werkelijke hoge priester. De ware hoge priester, namelijk onze Heer Jezus Christus. Maar hij wordt dus gesteld voor God namens de mensen. Nou, dan kennen we nog een ander figuur die onder de wet losgekoppeld werd van de hoge priester en dat is de koning. Later wilde het volk Israël een koning. En de koning, die moet je je dan voorstellen als degene die namens God, God vertegenwoordigt bij de mensen. Die spreekt namens God. En die twee, ja, eigenlijk hoort het samen gevoegd te zijn, maar onder de wet was dat dus gescheiden. Maar hier hebben we te maken met de hoge priester en de wijding van de hoge priester. En zoals ik al zei, wat hier beschreven staat in Leviticus 8, dat zijn prachtige beelden. Dat zijn beelden. En zo wordt er ook over gesproken in de Nieuwtestamentische geschriften. Bijvoorbeeld in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 17 wordt er gezegd dat dit schaduwen zijn van toekomende dingen. Al die zaken die hier in de wet beschreven worden, wijzen vooruit naar de vervulling. Naar de uiteindelijke vervulling. En hier wordt het waarschijnlijk goed begrepen, maar buiten niet. Buiten worden deze inzettingen nauwlettend gevolgd, indien mogelijk. Vaak wordt er dan nog onderscheid gemaakt in de ceremoniële wet en de morele wet enzovoort. Of het, wat geldt voor Israël en wat nu geldt voor de kerk enzovoort. Maar we zouden moeten leren wat de schrift erover zegt. Nou, en de schrift zegt, al deze zaken zijn schaduwen van toekomende dingen. Of Hebreeën 10 vers 1, deze dingen zijn slechts schaduwen van toekomende goederen. En daar wordt het gekoppeld, daar wordt het direct gekoppeld aan het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus. En waar de hoge priester onder het oude verbond elk jaar weer verzoening moest doen voor de zonde van het volk, elke keer weer opnieuw. En hoge priester na hoge priester hebben wij nu een hoge priester die eenmaal is ingegaan in het ware heiligdom, Hebreeën 9. Die eenmaal ingegaan is om daar een eeuwige verlossing tot stand te brengen. En een eeuwige verzoening tot stand te brengen. En daar gaat het om. Want als het om de schrift gaat, hebben wij een... Nou ja, we hebben aan de ene kant een zwaard, maar we hebben ook een schat vol met beloften. En zo zou je de wet ook moeten onderzoeken. Niet als een verzameling van regels van doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Smaak niet, raak niet, roer niet aan, zoals de Colossensebrief dat zegt. Maar zoveel beloften Gods als er zijn. 2 Korinthe hoofdstuk 1. Doet hij het niet?
Nou, hij roost.
Sorry. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en zijn in hem amen. Dat is waar het over gaat. En dat vind je bijvoorbeeld in 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 20. We hebben een woord vol belofte. Alleen het probleem is vaak dat de mens ongelovig is. En op het moment dat je het woord niet aanvaardt, ja, dan blijkt het inderdaad een woord ter oordeel te zijn, een veroordelend woord te zijn. Het zijn dus schaduwen. En die schaduwen worden vervuld in Christus zelf. Hij, de Heer Jezus Christus, is de ware hoge priester. Wat heel belangrijk is om te beseffen is dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde geen hoge priester was. Laat staan dat hij priester was. Dat is ook de Hebreeënbrief die daarover handelt. Het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus wordt juist gekoppeld aan zijn zoonschap. En soms twijfel ik van, dan denk ik, dat is toch duidelijk voor iedereen, maar het blijkt in de praktijk dat het helemaal niet duidelijk is. Daarom wil ik even een lijn volgen waaruit blijkt dat het zoonschap gekoppeld wordt aan het hoge priesterschap van Christus en dat dat tot stand kwam in zijn opstanding. En ik begin daarmee in Psalm hoofdstuk 2 vers 7. Dan gaan we even in vogelvlucht door een aantal versen. Psalm hoofdstuk 2 is een heel bekende Davidische psalm. Dan gaat het eerst over de koning in vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, dit is iets wat vaker terugkomt in het Nieuwe Testament. En de vraag is dan altijd, wanneer werd dit vervuld? Wat is het heden? Nou, we weten dat het niet over David zelf gaat. Dus laten we even doorgaan. Dan kom ik in Psalm 110... Dus gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat moet je even vasthouden. Dan gaan we naar Psalm 110, vers 1. Ook een Davidische psalm. En daar staat, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Oftewel, hier wordt gezegd tot de Heere van David, dat hij zou zitten op de troon. Zit aan mijn rechterhand. En met name dat zitten. Ga in de rust. Totdat er een doel vervuld is. En daaraan gekoppeld wordt vers 4. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus aan de ene kant hebben we, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Vervolgens zit aan mijn rechterhand. Nou, psalm 2 zegt eigenlijk, ik zal oordelen, maar ik wacht nog. Dan zul je die psalm even moeten lezen. En hier staat, zit aan mijn rechterhand. De koning komt, hij zal oordelen. Maar gij zijt nu, gij zijt priester in der eeuwigheid. Zit aan mijn rechterhand. Nou, en dan komen we in het Nieuwe Testament. Handelingen 13, vers 33. Want daar worden deze zaken weer aangehaald. Handelingen 13. En hier zijn we al eigenlijk te midden van de evangelieprediking, de handelingenperiode. En dan komen we in Antiochië. En daar staat dan in een betoog wat gehouden wordt over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat staat in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dat is altijd de basis van het evangelie. Ja, hij is gestorven. Ja, hij is gekruisigd. Ja, hij leed en stierf. Maar God heeft hem opgewekt. We hebben een levende God. God heeft hem uit de doden opgewekt. Welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren. Van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn bij het volk. En hij is gezien en er wordt van gesproken. En wij verkondigen u de belofte. We hebben een boek vol beloften. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Dat God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Nou, en nu denken velen dat het gaat over kerst. Ik zou denken, als je denkt dat het met kerst is, dan kan je ook denken dat het 9 maanden ervoor was. Maar je moet even doorlezen. Als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daar wordt dus psalm 2 weer aangehaald. En dan wordt het verklaard. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderven keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal uw lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Nou, ik weet niet of iemand een King James version heeft, maar dat verwekken in vers 32, dat staat in de King James version gewoon in vers 33, en daar staat dat hij hem opgewekt heeft uit de dood. He has risen from the dead. Verwekken is opwekken uit de dood. Het gaat hier over de opstanding van Christus. En dat is dus ook de verklaring in vers 34. En dat hij hem uit de dood heeft opgewekt, is op zodanige wijze dat hij ook niet meer zal sterven. Het was niet maar zomaar iets. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Het is eeuwig leven. En zo wordt hier het zoonschap, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gekoppeld aan de opstanding van Christus. Nou ja, dat kun je in Romeinen hoofdstuk 1 vers 1 tot 4 ook lezen, maar ik blader nog even naar hoofdstuk 2 vers 35 en 36. Dat is de Pinksterdag. Vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, zit aan mijn rechterhand, psalm 110. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Gaat over de opstanding van Christus. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Nou, zo weten dan zekerlijk het ganshuis Israëls dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Nou ja, dan gebeurt er van alles. Maar dan kom ik terecht in de Hebreeënbrief. In vers 1 nog staat dat God eigenlijk altijd gesproken heeft, op vele manieren. Maar voor zover hij nu spreekt, spreekt hij door de Zoon. Gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En hij spreekt door de Zoon. Want die Zoon heeft hij aangesteld, vers 2, tot erfgenaam van alles. Kijk, en dat is waar het vaak misgaat. Men heeft het dan over de eeuwige Zoon. Maar hij zou de Zoon zijn. Hij werd geroepen tot zoonschap. Dit is mijn Zoon. Daartoe kwam hij. Maar hij was nog niet als zodanig aangesteld. De ring zat nog niet om zijn vinger. En die aanstelling tot Zoon, dat was pas in zijn opstanding. En dat is waar het vaak misgaat. Het is niet een situatie die altijd al zo was en altijd zo zal blijven. De dood en opstanding van onze Heer Jezus zijn cruciaal. Om het maar eens even zo uit te drukken. Daar begon het. Daar eindigde het, als we het dan over een zwaard hebben. Daar eindigde het oude, daar begon het nieuwe. Nou, hij werd aangesteld tot een erfgenaam van alles, van het heelal. Door welke hij ook deze wereld gemaakt, de wereld gemaakt heeft. De welke alzo hij is, het afschijnsel zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid. En alle dingen draagt door zijn krachtig woord, dat scherpsnijdende zwaard, door het woord zijn kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door of in zichzelf teweeg gebracht heeft. Wat is er gebeurd? Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, toen is hij gezeten, gesteld of gezet aan de rechterhand der majesteit. Zit aan mijn rechterhand. Maar in vers 1 wordt eigenlijk gezegd, gij zijt mijn Zoon. En dat wordt gekoppeld aan zit aan mijn rechterhand. En dus is hij vers 4 zoveel treffelijker dan de engelen, verhoogd, als hij uitnemende naam boven alle geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gaat over de opstanding van Christus en wie hij nu is. De opgewekte, degene die leeft, die eenmaal gestorven is, maar nu leeft en verhoogd is en aan de rechterhand des Vaders is. Nou, en dan, als je dan weet dat het zoonschap ingesteld werd in zijn opstanding, dan kom ik nog in Hebreeën 5, vers 1... Want alle hoogpriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. Nou, dit is die functie van de hoogpriester. De mensheid vertegenwoordigen bij God. Maar hij mocht dus het binnenste heiligdom in. Hij kon dat. Nou, en hij had ook bepaalde kwaliteiten. Hij kon medelijden hebben enzovoort. Maar dan staat er vervolgens in vers 4, en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. Net als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan vers 6, om de cirkel rond te maken, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daar heb je Psalm 110. Dat wordt gekoppeld aan Psalm 2. En Hebreeën 7 zegt, maar in zijn aardse omwandeling kon hij geen priester zijn. want hij was uit Juda. En dus moet dit logischerwijze slaan op de opstanding van Christus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Het spreekt over de opstanding van Christus. En inmiddels kennen wij hem dus zo. En ja, het loopt weer tegen kerst aan, de geboorte van Jezus. Maar wat staat er in Matteüs 1, vers 21? Gij zult hem noemen Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus wordt aangekondigd, maar er wordt impliciet al een verwijzing gemaakt naar zijn hoge priesterschap in zijn opstanding. De ware hoge priester. Want hij zal zijn volk zalig maken. Hij zou een volk verzamelen en hij zou dat volk reinigen. En hij zou dat volk leiden tot het zoonschap. Opvoeden, onderwijzen. Dat is precies wat de hoge priester doet. En dus het hoge priesterschap van het nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester is, wordt gekoppeld aan zijn zoonschap. En dat is verbonden aan de verhoogde, opgewekte positie die hij nu inneemt. En als je dat weet, dan kun je Hebreeën 3 vers 1 lezen, waar staat: Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt. Want wij hebben een hemelse hoge priester. Zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester. Aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Op hem zouden we nu zien. Hij die verhoogde positie ingenomen heeft. En dan denk je misschien van, nou, laat ik dan maar van een afstandje toekijken. Sommigen staan wel heel ver weg. Met een verrekijker misschien. Maar in vers 14 staat: want, of maar wij zijn Christus deelachtig geworden. Dus op het moment dat wij de hoge priester onze belijdenis zouden aanmerken, dan doen we dat met een bepaald doel. Opdat wij hem gelijkvormig mogen worden, want wij zijn hem deelachtig geworden. Daarom zouden we op hem zien. En daarom zouden we hem volgen. Nou ja, en al dat soort zaken worden op een prachtige wijze al geschilderd in het Oude Testament. Bijvoorbeeld onder die priesterdienst. Wij zijn het lichaam namelijk van de hoge priester. Wij zijn leden van zijn lichaam. En wij worden met Christus geofferd. Tot de dienst aan God gewijd. Nou, dat is prachtig. En zo heb je dus Aaron als hoge priester van het oude verbond. Maar hij staat tegenover Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou ja, en ik moet teruggaan naar Leviticus 8, denk ik. Maar die hoge priester had dus bepaalde taken. Maar hij had ook bepaalde kleding aan. Hij zag er op een bepaalde manier uit. En we hebben het net al over kerst gehad, maar voor kerst komt Sinterklaas. Sinterklaas ziet er ook op een bepaalde manier uit. En ik denk wel eens van, nou ja, daar hebben ze het een beetje van afgekeken. Hè? Maar ik weet niet of u het onthouden hebt, maar we lazen over hoe Aaron aangekleed werd. En Paulus zegt later in Hebreeën 5, we zullen deze dingen niet van stuk tot stuk bespreken. Daar is ook geen tijd voor vanochtend. Maar in het algemeen had de hoge priester een linnen gewaad aan, een fijn wit linnen gewaad aan. Maar daaroverheen kwam een mooi blauw gewaad. Dat is een soort driedelig pak wat hij had. Een linnen gewaad en daaroverheen een blauw gewaad. En de mensen ik zeg altijd ingebeld zijn, die kunnen dat natuurlijk nu gelijk op internet opzoeken. Maar over dat blauwe gewaad vervolgens kwam een soort schort. Een efod heet dat. Gewoon een kleed met een gat, dat kwam er overheen en dat zat vast met een gordel, met een riem. Nou, en die efod die was versierd vervolgens. Die had bepaalde, die had twee stenen op de schouders met de namen van de stammen van Israël. En vervolgens zat er over die efod ook nog een borstlap. Ik bedoel, we kennen allemaal een slabbetje. Nou, eigenlijk was het zoiets, maar het was iets wat over het hart, over de borst zat. En dat was ook een versierd attribuut. En dat die borstlap wordt wel de borstlap der beslissing genoemd. Daar kom ik zo nog op. Op zijn hoofd had hij nog een kroon. Wordt een hoed genoemd of een tulband. En daarvoor zat een gouden plaat. Dat is wat je in Leviticus 8 dus ook leest. Maar dat heeft alles te maken met heerschappij. Want je moet je voorstellen dat we zowel een koning als een priester hebben. Maar de hoge priester van het nieuwe verbond is zowel koning als priester. En wat de priester onder de wet uitbeeldt, is eigenlijk dat hij hoger staat dan een koning. Want hij staat voor God zelf. Dus hij heeft ook gewoon een kroon op. Maar die efod die was dus versierd en daar zat een borstlap op overheen. En daar zaten ook weer edelstenen op genaaid. Met de namen van de stammen van Israël. Maar die borstlap die was open van binnen. En daarin zaten dan de Umim en de Tumim. Waarschijnlijk zul je officieel Umim en Tumim moeten zeggen. Maar ik lees het maar zoals het in onze Statenvertaling staat. En niemand weet wat het is. In het algemeen wordt het gezien als twee stenen. Die de priester gebruikte als hij raad wilde of als hij een beslissing wilde van de Heer. Moeten we ten strijde trekken of niet? En dan haalde hij die twee stenen tevoorschijn. En als je ze op internet opzoekt, dan wordt het vaak afgebeeld als een witte en een zwarte steen. Een ja-steen en een nee-steen. En welke steen naar buiten kwam, dat was het antwoord, zeg maar. Zoiets. Of zo stel ik het me in ieder geval voor. Anderen zeggen dat het lichtgevende stenen waren. Maar niemand weet precies wat het is, want ze zijn kwijtgeraakt. Ja, dat is vervelend, want anders had er vast iemand gebruik van willen maken. Maar het is nu eenmaal zo dat God in het verleden op verschillende manieren sprak. Ik bedoel, Gideon, die deed het weer op een andere manier, toch? Die zei van, nou, ik trek hier een cirkel met een vlies, en als dat nat is en daarbuiten niet, dan, hè? En daarna, dat kan natuurlijk toeval zijn, dus we draaien het ook nog een keer om. Dus de Heer sprak op verschillende manieren. Door de profeten of door dromen, Jozef. Maar in het algemeen onder de wet was het via de hoge priester, want alleen hij mocht de Umim en de Tumim dragen door deze twee stenen. Maar het was dus tijdelijk. Maar ik wil maar zoveel zeggen dat die Umim en Tumim eigenlijk onbekend zijn. En Umim is meervoud en Tumim is ook meervoud. Het zijn onbekendheden. Het zijn eigenlijk verborgenheden. Dat is waar die stenen over spreken. Je weet het niet, je zoekt antwoord, maar het blijft verborgen. Het was alleen voor de hoge priester. En vervolgens werd het gecommuniceerd naar een breder publiek. Als je dan kijkt wat Urim betekent in het Hebreeuws, dan kom je wel ergens. Want Aaron, dat is het eerste deel van Urim, Ar. Of Abram kwam uit Ur de Chaldeeën. Ur is gewoon licht. Alleen Urim is dan het meervoud. Lichten. Licht. Licht geven of verlichting. Dat is ook gewoon meervoud. Of lichtdrager of verschijnen. Of als je heel veel licht op iemand schijnt, wat krijg je dan? Verblinding. Dus verblinden is ook een vertaling die je tegenkomt. Licht. Alles wat met licht te maken heeft. En dan hebben we nog wat minder voorkomende vertalingen. Land van licht kom je tegen. Of een vurige oven. Een enkele keer. Soms sprankelende ogen. En Urim wordt ook gekoppeld aan een groente die het zicht kan verbeteren of verslechteren. Dat is die meest onbekende, wat is het? Groente eigenlijk. De colloquinte. In 2 Koningen 4 vers 39. Maar dat wordt gekoppeld aan Urim. Het is niet de vertaling daarvan dus. Hè? Nou, dan hebben we ook nog Tumim. Urim en Tumim. En als je kijkt naar de vertaling daarvan, dat betekent volmaakt zijn. Of oprecht zijn. Om dat te laten zien, blader ik eventjes snel naar Genesis 6, vers 9. Want daar vinden wij Noach. Daar staat, Noach was een rechtvaardig, oprecht Tumim, man in zijn geslacht. En Noach wandelde met God. Hij was oprecht, hij was volkomen in zijn wandel. En dus, Noach vond genade in de ogen des Heren. En door Noach was er verlossing. Ook weer een prachtig plaatje van de Heer Jezus Christus. En hoe de verlossing door hem tot stand komt. Dat spreekt dus over volkomenheid, die Tumim. Nou, in hoofdstuk 17, vers 1, dat is 3 bladzijden verder, vind je het ook. Want dan zijn we niet bij Noach, maar bij Abram. Als nu Abram 99 jaar oud was, zo verscheen de Heer aan Abram en zeide tot hem, ik ben God Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht, Tumim. Nou, zijn geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dus ook weer zo'n prachtige geloofsheld, waarin de koppeling wordt gemaakt met Tumim, met oprechtheid, met volkomenheid. En als je ook nog een nieuwtestamentische vertaling zoekt, het is natuurlijk in het Grieks, maar je kunt dat terugprojecteren naar het Hebreeuws, dan staat er in Matthäus hoofdstuk 5 vers 48 aan het, in de bergreden, dat wij volmaakt zouden zijn, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is. Ja, hoe moet dat dan? Dat is daar de vraag dan. Wie kan dan gered worden? Maar volmaakt, volkomen, oprecht. Zoals er aan de priester niks aangemerkt kon worden. Nou, op andere minder voorkomende vertalingen vinden we dan dat het te maken heeft met onschuldig zijn, met heelheid, heel worden, of soms een perfecte, ideale afmeting. Als je die twee dan samen neemt, Urim en Tumim, waar gaat het dan over? Want we weten nu dat deze dingen schaduwen zijn van toekomende dingen. Dat Christus de ware hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En dat deze zaken vervuld worden in zijn opstanding. Maar deze attributen spreken daar ook van. Want het is eigenlijk verborgen, maar het is licht en het is volmaakt. Dan weet je toch waar je uitkomt. Dan heb je toch te maken hier met Gods verborgen en volmaakte wil. Want daar werden ze voor gebruikt, de Urim en Tumim, om de wil van God te leren verstaan. Maar de wil van God is verborgen. En die wordt geopenbaard aan degene aan wie hij ze wil openbaren. Dus het heeft te maken met Gods verborgen plan. Met Gods wil, dat is wat het in de volksmond is. En het is licht. Het wordt dus bekendgemaakt, geopenbaard. Maar dat wordt vervuld in Christus. In de Heer Jezus Christus, de Zoon van God en hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij draagt de Urim en Tumim. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Waar de hoge priester van het Oude Verbond Urim en Tumim op zijn hart droeg, is Christus het ware licht. Hij is degene die nu verlichting geeft en kennis geeft in de wil van God. Dat gaat over hem juist. En dat is precies hoe typologie ook werkt. Je ziet een plaatje en het geheel spreekt over Christus, maar zijn attributen spreken net zo goed over Christus. Dat is soms lastig om te verstaan, maar die dingen herhalen zich elke keer op elk niveau. Alleen, er worden verschillende aspecten benadrukt. En hier gaat het met name over het plan van God wat verborgen is, maar geopenbaard wordt door Christus, de Zoon die gesteld is, maar nu spreekt. Ja, precies. Nou, dat is de gevolgtrekking voor ons als gelovigen inderdaad. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar Christus, hij is nu de Urim en de Tumim dus. En hij is het waarachtige licht. En laat ik dan eventjes ter bevestiging bladeren naar Johannes 1, vers 9. Eerst Johannes de Doper genoemd vinden. Het staat in vers 6: en er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Maar dit is het waarachtige, Tumim. Volkomen, het waarachtige licht, het welk verlicht en ieder mens komen in de wereld. Het gaat om dat licht. Het licht wat zou schijnen door Christus. Maar wat nou zo mooi is, je hebt te maken hier met Johannes de Doper, die eigenlijk de priesterzoon is, die getuigt van de ware priester. Ja, Jezus was uit Juda. En hij wordt genoemd zonen Davids en hij zal komen als de koning. Maar wij kennen hem op dit moment als de hoge priester van het nieuwe verbond. Die verborgen is in het binnenste heiligdom. Waar hij nu verzoening doet voor zijn volk. Zo kennen wij hem nu. Hij is niet zichtbaar in de wereld. Hij brengt nu geen oordeel in de wereld. Zijn koninkrijk wordt niet op aarde nu gebouwd. Dat is wacht nog tot de toekomst. Hij is nu binnen. En hij verlicht ons daar. Nou ja, het moest daar ook licht zijn. Hij is het ware licht. En het is voor iedereen die maar wil. Het is voor heel de wereld. Maar wat Johannes hier ook zegt, hè, vers 10, hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. En of maar, de wereld heeft hem niet gekend. Wij willen niet dat deze over ons heerste. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Of weg met hem. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar degene die dat wel hebben gedaan, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Nou ja, daar ga ik nu niet verder op in. Maar hier wordt gesproken over het licht dus. En ook in vers 19 van hoofdstuk 3. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Dat ware licht. En of maar de mensen hebben de duisternis liever gehad. Dan het licht, want hun werken waren boos. En je moet dus beseffen dat God weliswaar spreekt, maar dat de wereld niet naar hem luistert. En dat hij spreekt tot de zijnen, tot zijn volk. Hij beperkt zich nu. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld en hij verzamelt nu een volk. En tot dat volk richt hij zich nu. Nou ja, want een ieder die het kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet. Opdat zijn werken niet bestraft worden, maar die de waarheid doet... Die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Nou, dat licht zou ons zuiveren, dat licht zou ons reinigen. Dan blader ik door naar Jacobus 1, vers 17. Jacobus 1, vers 17. Dwaalt niet, vers 16, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en volmaakte, gewoon hetzelfde hoor, volmaakte giften is van boven. Als er iets volmaakt is en gegeven wordt, komt het van boven. Tumim. Van de vader der lichten, Urim. En de vader geeft per definitie. Geeft over. bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. En naar zijn wil, kijk, daar heb je de wil van God. Wat is dan de wil? Welk steentje komt eruit? Nou, hier is de wil van God. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Namelijk dat wij kinderen van de waarheid zouden zijn. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Maar zonder er verder op in te gaan, als je eersteling bent nu van zijn schepselen, dan ben je per definitie priesterlijk. Zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, neig je oor en traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. En dus daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Nou, dat is de wil van God. Het woord van God wat in ons hart geplant wordt, het hart waar de Urim en Tumim rusten. En we zouden de wil van God daardoor leren verstaan en daardoor gaan wandelen in dat licht. Gaan wandelen in de waarheid, volkomen zijn. Want gij zijt in hem volmaakt, zegt Paulus. En dus zouden we zo wandelen. Nou, dat heeft dus alles te maken met het woord van God wat tot ons komt. En daarin zouden wij bekend worden. En hij maakt zich daarin bekend aan ons. Hij openbaart zich dus nu. Nou, en als laatste voorbeeld 1 Johannes 2 vers 8... Sommige zaken heb ik vorige week hier ook al aangehaald, dus dat laat ik maar even. Maar in vers 1 staat dat wij een voorspraak hebben. Een advocaat. Een parakletos in het Grieks. Een trooster. Of een middelaar. Of een hoge priester dus. Want daar gaat het over. En hij reinigt ons. Dat doet hij in het licht overigens weer. Want er staat dan in vers 7... Nou broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt, en dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Want Johannes is geen nieuwlichter, en wij zijn ook geen nieuwlichters. We komen niet met een volkomen andere boodschap. Nee, het is de vervulling van dat aloude woord, wat God van de beginnen gesproken heeft. Het is juist de vervulling van de wet. En Christus is het doel van de wet. Nou, wederom schrijf ik u, vers 8, schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij. En het waarachtige, tumim, licht, urim, schijnt nu. En daarin zouden wij ons bewegen dus. Alleen, in de praktijk, als je dan zegt dat je in het licht bent, maar je broeder haat. Ja, hoe kan je dat nou zeggen? Dit is dezelfde logica als Paulus naar de Korintiërs naar voren brengt. Van, nou, je neemt wel brood en beker, avondmaal, maar als ik dan zie hoe dat gaat, begrijp je dan wel waar het over gaat. Nou, dit is precies hetzelfde. Als je zegt in het licht te zijn, zouden we ook in dat licht wandelen. En dan heb je met elkaar te maken, want we zijn priesters namelijk. Dus Christus is het ware licht en hij schijnt nu in ons. En hij openbaart dus zijn heerlijkheid in ons. Maar dat doet hij in het verborgen. Ja, normaal is hier altijd zo'n timertje, dus ik weet niet hoe lang ik nog heb. Maar er zijn een aantal zaken, een aantal geschiedenissen in het Oude Testament waar de Urim en de Tumim voorkomen. En als je dan weet waar het over gaat, dan vallen die dingen ook op zijn plaats. En omwille van de tijd zal ik niet alle voorbeelden aanhalen, maar laat ik dan in ieder geval Numeri 27 vers 21 even aanhalen. Waar Jozua aangesteld wordt om het volk in te leiden in het beloofde land. Mozes die geeft het stokje door. Numeri 27. En vers 18 lees je dan: toen zeide de Heere tot Mozes: neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wien de geest is, en leg uw hand op hem en stel hem voor het aangezicht van Eleazar. En het is prachtig om te weten dat onder Mozes als beeld van het oude verbond had je Aaron, de hoge priester van het oude verbond. Maar als je Eleazar, de zoon van Aaron, stelt tegenover Aaron, dan is Eleazar een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij dient onder Jozua vervolgens. Een beeld van de opgewekte Christus die het, ja, Mozes die leidde het volk uit, maar Jozua leidt het volk in. En wij hebben te maken met de ware Jozua en de ware hoge priester van het nieuwe verbond, die samenkomen in Christus, die ons inleidt in het nieuwe verbond, die ons inleidt in het ware beloofde land, die ons brengt in de hemel zelf, hè, waar vele woningen zijn. Hij leidt ons. Hij brengt ons binnen. En wij zouden vervolgens volgen. Dus hij wordt voorgesteld en dan staat er in vers 20: leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen te weten de ganse vergadering der kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar, de priester, staan, die voor hem raad vragen zal naar de wijze van Urim voor het aangezicht des Heren. Naar zijn mond zullen zij uitgaan en naar zijn mond zullen zij ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem en de ganse vergadering. En zo zie je dat op het moment dat Jozua het volk Israël in het land zou brengen, dan zou met hem zijn de priester. De hoge priester die bij wijze van Urim en Tumim leiding zou geven in de inname van het land. Maar ik hoop, als je weet dat Christus het ware licht is en dat hij zijn plannen openbaart aan de zijne, dat wij dus ingewijd worden in alle zegeningen die ons gegeven zijn in Christus. Hij stelt ons op de hoogte van alles wat wij hebben ontvangen in Christus. En dat is de Efezebrief. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus. En het is een priesterlijk werk om ons op de hoogte te brengen van die zegeningen. En het is uw priesterlijke taak om elkaar daarvan op de hoogte te brengen. En daarop te wijzen. Op de genade die er is in Christus Jezus. Dat is nieuwtestamentische leer. Nou, en de Urim en de Tumim staan daarin centraal. Het verborgen plan van God wat nu geopenbaard wordt in Christus Jezus. En als je dan in Efeze 1 vers 9 leest, dan staat er dat Christus ons zijn verborgen wil bekend maakt. Dat is wat hij doet. De zoon spreekt namelijk. En hij spreekt dus verborgenheden. Voor de wereld verborgen, maar voor ons openbaar. Nou, Jozua dus. Dan blader ik door naar Saul. Naar 1 Samuel 28 vers 6. Want Saul had een probleem. Hij kreeg geen antwoord. Ja, ik kan niet op die geschiedenis verder ingaan, maar Saul die wilde eigenlijk een antwoord van wat moet ik nou met die Filistijnen? Vers 5. En vers 6 zegt dan: en Saul vraagde de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Het lukte niet. Maar je moet weten dat Saul een beeld van de wet is en specifieker een beeld van het volk Israël levend onder de wet. Maar waar dat volk ontrouw is, waar dat volk niet meer luistert, waar het volk toch niks doet met de raad Gods, zwijgt de Heer. En onder de wet krijg je dus geen antwoord. Ja, een oordeel. Maar God zweeg. En dus, wat gebeurt er dan? Dan zoekt hij het bij een vrouw uit Endor. Maar dan krijgt hij alsnog met de wet te maken. Namelijk dat zijn heerschappij ten einde zou komen. Zou zijn binnenkort. Lees de geschiedenis zelf maar eens na. Hij krijgt dan te maken met Samuel. Die een beeld van het woord van God is overigens. En het woord van God belooft het einde juist van de wet. Maar ja, wie is dan die vrouw, wordt er altijd gezegd. Het korte antwoord is, waar het volk Israël, met name het Joodse volk, de wet heeft losgelaten, wenden zij zich tot afgoderij en kwamen ze terecht onder het judaïsme. Maar er kwam nog minder goeds uit. Want dat leidde uiteindelijk tot hun ondergang. Maar de Heer sprak niet tot hen. Dus tot hen sprak hij niet, tot hen maakt hij zich niet bekend. En ik hoop dat je dan even de sprong kunt maken van de geschiedenis van Saul in het verleden naar de positie van het Joodse volk in onze dagen. God zwijgt tot hen op dit moment. Hij antwoordt hen niet. En je kunt dus bidden voor dit volk, maar hij antwoordt niet. Dat zal pas in de toekomst zijn, wanneer zij de naam des Heren zullen aanroepen. In hun benauwdheid. En dan zal hij komen. Maar tot op heden doet hij dat niet. Domweg omdat ze hem niet aanroepen. De keerzijde vinden we ook in 1 Samuel. Dat is in een paar bladzijden terug in 1 Samuel 23. En je kunt je ervan afmaken door te zeggen van waarom antwoordde de Heer niet door Urim aan Saul, omdat hij geen Urim had, want die was bij David. In Samuel 23, nou ja, dat is ook weer zo'n geschiedenis waar we te maken eerst hebben met de spelonk van Adullam in 1 Samuel 22. Maar je moet weten dat de geschiedenis van David in de spelonk van Adullam spreekt over onze dagen. Waarin de ware David aangesteld is tot koning, maar tot op heden verborgen is voor zijn volk. En hij heeft wel een verzameling van allerlei volk om zich heen. Een bende van rovers eigenlijk. Maar dat zijn wel gelovigen. Niet vele edelen, niet vele wijzen. Enzovoort. Maar die zijn om hem heen. En dan is er een priester daar in Nob, Achimelech, die ontkwam te Nob. En die neemt dan de toonbroden mee en die voedt daarmee het volk van David. Nou, en in 1 Samuel 23 gaat de geschiedenis vervolgens verder. En dan Achimelech wordt verraden. Maar Abjatar die ontkomt dan en die komt dan met de efod bij David. En als je de efod bij hebt, dat impliceert ook Urim en Tumim. Het staat er niet letterlijk bij, maar in 1 Samuel 23 vers 6 lezen we dan. En het geschiedde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila, dat hij afkwam met de efod in zijn hand. Maar de geschiedenis is daarna bekend, want David is op de hoogte van wat er moet gebeuren en hij neemt de juiste beslissingen. Want de priester met de efod is met hem. Hij krijgt wel antwoord. En, nou, en die twee machten die staan hier eigenlijk tegenover elkaar. David en Saul. Wet en genade tegenover elkaar. Niet hand in hand, maar tegenover elkaar. Nou, en Saul heeft een probleem dus met de Filistijnen. Maar het is eigenlijk David die het later pas oplost. Nou, en dan als laatste voorbeeld is in Esra hoofdstuk 2, vers 63. Dat is een lang hoofdstuk, omdat er zoveel namen genoemd worden. Wat je moet weten is dat Esra spreekt over de tijd van na de ballingschap en de wederopbouw van de stad en de tempel. Esra en Nehemia spreken daarover. En er zijn dan bepaalde zaken waaraan voldaan moeten worden, want er staat dan in vers 62, deze zocht een register onder degenen die in het geslachtsregister gesteld waren, maar ze werden niet gevonden. Er waren priesters nodig en daarom werden zij als onreine van het priesterdom geweerd. En Hatirsata zeide tot hen dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten totdat er een priester met Urim en met Tumim was. Oftewel, tot de juiste persoon verscheen. Nou, en dit zijn nazoekertjes of opzoekertjes. Als je een keer tijd over hebt, dan kun je deze geschiedenissen nazoeken. Maar wat je dan moet onthouden is dat het geschiedenis is over het verleden, de tijd van na de ballingschap. Maar dat de tijd van de ballingschap van het Joodse volk in Babel spreekt over onze dagen waarin het Joodse volk ook weggezonden is. En de terugkeer uit de ballingschap uit het verleden is een beeld van de terugkeer uit de ballingschap in de toekomst. En het volk Israël zal tot geloof komen. Het volk Israël zal zich bekeren tot de Heer. En het volk Israël zal hun knieën buigen voor de Heer Jezus Christus. Zij zullen de naam des Heren aanroepen, maar ze zullen de Heer Jezus Christus vervolgens zien. En later zullen ze hem leren kennen ook. En wat zullen zij dan doen? Dan zullen zij alsnog hun priesterlijke, koninklijke taak op zich nemen. En zullen zij de wil van God zoeken. Maar zij zullen pas dienen als priesters wanneer Christus aan hen bekend wordt. Openbaar, Urim. Wanneer zij in oprechtheid zullen wandelen. Dat is pas in de toekomst. Dus daarom wordt hier gezegd, ja, dat gaan we niet doen. We wachten eerst tot de juiste persoon er is. En dat zal typologisch pas in de toekomst zijn als de werkelijke hoge priester van het nieuwe verbond verschijnt aan het volk. Dan zullen zij dienen. En dan zullen zij dus dienen onder het nieuwe verbond. Nou, dat zijn prachtige geschiedenissen, maar wel uitgebreide geschiedenissen om een andere keer bij stil te staan. Maar ik wilde alleen maar laten zien dat die Urim en Tumim dus door de Bijbel heen spreken over het ware licht, het wel Christus Jezus is, wat nu schijnt in onze harten. En als je dat weet, wil ik eindigen met, waar zullen we mee eindigen? Nou, laat ik dan toch eens Efeze 1 vers 9, ik haalde het al aan, laten we het gewoon eens lezen. Efeze hoofdstuk 1, vers 9. We hebben een zoon die verhoogd is, die gezet is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waar tot wie gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek, priester van het nieuwe verbond. En hij zegent ons nu met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Want wij zouden de hemelse hoge priester aanmerken. Nou, en als we dat weten, dan weten wij ook dat wij in vers 7 van hoofdstuk 1 de verlossing hebben door zijn bloed. Dat is niet voor ongelovigen. Hij reinigt ons nu en hij verlost ons nu door zijn leven. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Dat is wat hij nu doet. Met welk hij overvloedig geweest is over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Hij weet wat hij doet. Vers 9. Ons bekendgemaakt hebbende, priesterlijke taak, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Ja, Urim en Tumim waren ook onbekend. Maar hij maakt het bekend. Hij maakt zijn verborgen wil bekend aan ons. Omdat wij van Christus zijn, Hebreeën 3 vers 14. Wij zijn van hem. Dus hij maakt zichzelf bekend aan ons en daarmee zijn wil. En dat doet hij naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Het is helemaal wegvertaald, maar er staat gewoon dat het in overeenstemming is met het plan van God. Het is geen spontane ingeving geweest. Christus is te vervullen van de schrift. En waar leidt het vervolgens heen? Want dit is wat hij nu doet, vers 9. Maar in de bedeling van de volheid der tijden, dat is de toekomst, om het maar even kort te zeggen, zal hij wederom alles tot één vergaderen. In Christus. Beide dat in de hemel is, wat hij nu doet. Onze hemelse hoge priester is nog binnen. Maar ook straks dat wat op aarde is. Maar dat wacht tot de toekomst. Want onze hoge priester zal eenmaal naar buiten komen. En zal gezien worden. Maar dan zullen zij ook ons zien. En daartoe worden wij nu bereid gemaakt en bekwaam gemaakt. Laten we de Heer daarvoor danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor die verhoogde en rijke positie die u hebt ingenomen. Door uw trouw, door uw geloof. Dat u degene bent die door lijden en dood heen verhoogd bent. Gezeten bent aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Aangesteld tot Zoon van God, tot erfgenaam van alles. En tot hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Dank u wel dat door die eeuwige verlossing tot stand te brengen, er hoop is. Er leven is. Leven wat nu aan het licht gebracht wordt. En dat licht mag in onze harten schijnen. Dank u wel dat we ons in vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Om geholpen te worden. Om onderwezen te worden. Om veranderd te worden. Om gevoed te worden. Om gereinigd te worden. Dank u wel dat er niets is wat tussen ons en u in staat. Maar dat we onlosmakelijk met u verbonden zijn. En dat we slechts een stap hoeven te zetten in dat binnenste heiligdom. Om in gemeenschap te raken met u. Dank u wel dat die weg zo vrij is. Omdat u die weg bereid hebt door uw leven zelf te geven. Door ons nu, door uzelf nu over te geven voor uw gemeente. Om haar rein en zuiver voor te stellen. Zoals u dat zelf bent. Zodat we kunnen dienen als ware priesters van het nieuwe verbond ook. Omdat we gezet zijn in die genade. Heer, wilt u zo met een ieder van ons zijn persoonlijk. Dat we mogen opgroeien en dat we elk afzonderlijk mogen leren wie we geworden zijn in u. Dat we mogen leren hoe het ervoor staat. Wie u bent en wat u doet. En vervolgens wat uw verborgen wil is. Wat uw wil is met een ieder van ons. Dank u wel dat we uw woord hebben wat ons daarin leidt. Dat we daardoor verlicht mogen worden. Dat we daardoor veranderd mogen worden. En dat het oude inderdaad afgescheiden mag worden. Zodat het nieuwe overblijft en zichtbaar zal worden. Dank u wel voor dat werk. Het doet weliswaar zeer voor de oude mens. Maar voor de nieuwe mens is het vreugde alom. Dank u wel daarvoor. Amen.